massage.
Touché.
Touché, op deze eerste dag van de Maand van de Filosofie met filosofe Joke Hermsen. Ze is zo net genomineerd voor haar essay Melancholie van de Onrust, waarmee ze de Socrates-beker kan winnen. Zelf groeide ze op tussen de boeken van haar vader en grootvader die beide docenten waren. Ze raakte verslaafd aan vrouwelijke denkers en schrijvers, zoals Belle van Zuylen, Virginia Woolf en Hannah Arendt, Simone de Beauvoir en Ingeborg Bachmann. Ze verloor haar hart aan Frankrijk. Het is dus met voorbedachte raden dat ze in haar nieuwste roman, Rivieren keren nooit terug, kunsthistorica Ella dat land laat doorkruisen tot aan de Pont de Gare, om daar haar eigen leven te evalueren. Hoe gaat ze zelf om met tijd? Wat heeft politiek met het echte leven te maken? En hoe moet het verder? Dit is Touché met Joke Hermsen. Een goede middag.
De melancholie is als een straat die niet verder loopt. Iets waar je niet over praat, met geen enkel woord. Dat is 10 jaar te laat en nog leven op hoop. De melancholie is als een zwerfkat die je binnenlaat. Het is een hond die blaft en je stoort in je slaap. Het is een naam van een land dat niet eens bestaat. De melancholie is die fliksensmoel op de Place de Broekij. Als hij op je roept, al hij pijcirculeert. Het is al wat je voelt als je hem negeert. Het is heel ontspannen kijken naar tv, naar de getallen van de tiercé die je toevallig niet hebt gespeeld. De melancholie, de melancholie is een bedelaar bij een belastingontvanger, is een koppel dat blij kijkt naar een dure mantel, is die moeder van mij die me als een kleinkind behandelt. De melancholie, dat is Carbot, zien Lara en Christine. Dat is Charlot, zien zo oud als Chaplin. Dat is Victor Hugo en Leopoldine. De melancholie is het geverfde haar van een valse blonde die haar leeftijd verraadt met dat grijze eronder. Het is al wat je spaart, het is een open wonde. Het is een chimpansee in die Antwerpse zoo die je aankijkt en smeekt. Doe open die kooi die zijn leven geeft voor een apenhoot. De melancholie, de melancholie is een streepje zon dat door tralies viel op een magere hond in een asiel, omdat er iemand komt die hem koopt misschien. De melancholie is door een wolk de lente zien, achter een traan even lachen misschien. In een boeket een veldbloem zien. De melancholie is kijken naar het water, heel beslist, alsof dit voor jou nu het einde is. En dan naar huis gaan, want het is zo fris. Is een zwarte gedachte en je weet niet waarom. Het is naar iets trachten dat toch nooit komt. Het is je wanhoop versmachten, want het leven is kort. De melancholie, de melancholie.
Johan Verminne en zijn manier om de melancholie te proberen te vatten in woorden en muziek. Joke Hermsen, dat heb jij ook gedaan. Hè? Je hebt het gedaan in essay, Melancholie van de Onrust. Mm-hmm. Wat is dat volgens jou, melancholie? Heb je daar een goede definitie voor gevonden?
Ja, er zijn natuurlijk diverse
filosofen mij voorgegaan om daar een mooie definitie voor te vinden. Het geluk om verdrietig te zijn is daar één van. Van Victor Hugo. Een ander is verdriet met een glimlach. Italo Calvino. Het is in ieder geval elke definitie opnieuw duidt op de dubbelzinnigheid van het begrip zelf. Dus melancholie is niet alleen maar het grote, rauwe verdriet. En is ook niet de jubelende vreugde. De melancholie is iets van dat verdriet en ook iets van die vreugde of die glimlach tegelijkertijd. En dat is heel moeilijk voor ons om te beschrijven in onze taal, omdat die natuurlijk uitgaat van een prettig spreken en denken in tegenstellingen. En die melancholie overbrugt dat feitelijk.
Maar is het een positief gevoel?
Het kan een positief gevoel zijn, maar het kan ook een negatief gevoel zijn. Sinds de oudheid, ook dat is interessant, sinds Aristoteles eigenlijk onderscheiden we een gezonde en een ongezonde vorm van melancholie. Grieks begrip melancholie, de zwarte gal. En we zouden 4 verschillende gallen, levende sappen hebben en 1 daarvan was die zwarte. En die moest in goede verhouding tot die andere levende sappen zijn. En om gezond te kunnen houden, moest genoeg vreugde, hoop, leven. Levenslust en andere zaken zijn om die melancholie niet in die diepe zwartgallige variant te laten uitmonden. Nou, dat onderscheid tussen gezonde weemoed en ongezonde zwartgalligheid of depressiviteit, zoals we dat nu zouden noemen, dat is eigenlijk tot aan Freud nog gehanteerd, maar de afgelopen tijd, weet je, uit het zicht verdwenen. We hebben het nu nog wel soms over melancholie of weemoed in het gewone taalgebruik. Maar binnen de diagnostiek is alleen nog de depressiviteit overgebleven.
Ja, vanwaar die verwarring met depressiviteit? Want dat is het niet echt natuurlijk.
Nee,
hè?
Dat is het niet echt. Het is op zeker moment is in de handboeken het woord melancholie gewoon verdwenen in de medische diagnostiek. En is daar de depressiviteit voor in de plaats gekomen. Waarmee het natuurlijk niet alleen een medisch etiket krijgt opgeplakt, maar het ook tot een, louter symptomatisch ziektepatroon wordt gereduceerd. Terwijl naar mijn idee er ook veel creativiteit en verbondenheid in de melancholie zit. Dus ik heb geprobeerd eerst het hele begrip historisch en filosofisch te duiden. En vervolgens te laten zien waar dat onderscheid tussen een gezonde weemoed en een ongezonde melancholie op berust. Om die weer scherper in het vizier te krijgen.
Want het is goed om die melancholie toe te laten. Hè?
Die melancholie is van alle tijden en van alle culturen. Dat is het interessante. Welke cultuur je ook bestudeert, je komt op het gevoel van melancholie uit. Dus, en ik laat dat ook een paar van de revue passeren, van over de hele wereld. Dus is het ook bij uitstek het gevoel wat ons verbindt. Het is ook vaak de stemming die aan kunstuitingen, muziek, dans, literatuur, sages, poëzie, wordt verbonden. Er is eigenlijk geen grote kunst zonder een vleugje melancholie. Dus daar hebben we al. He, dus dat is al heel veel om aandacht aan te geven. En om dat ook een plaats te gunnen in deze maatschappij die soms zo krampachtig, vrolijk en optimistisch. He, en het gaat heel goed en ik ben heel succesvol. En maar de feestboekcultuur, zal ik maar zeggen. Daar is weinig plek en waardering en ruimte meer voor wat meer weemoedige overwegingen. Is stil te staan bij verlies en bij vergankelijkheid. Want daar komt ons weemoed vandaan, dat we dat weten. Wij als mensen zijn ons bewust van de dood, van anderen en van die van onszelf. En dus moet die ook een plek kunnen krijgen. Waarna die weer verbonden kan worden, aan de hoop of die glimlach van Calvino, of die happiness van Hugo. Maar als we hem helemaal gaan ontkennen, dan ben ik bang dat hij toch onderhuids wel doorwoekert. En dat doodsbesef een pure angst voor de dood gaat worden, waardoor die depressieve gevoelens alleen maar zullen toenemen.
Ja. Moet de politiek ook wat meer melancholie toelaten?
Ach, dat zou ik wensen. Ja. Niet alleen meer melancholie, maar ook meer durven twijfelen. Niet altijd die one-liners paraat die meestal gebakken lucht zijn. Onze laatste politicus die durfde te twijfelen was Hans van Mierlo. Hè, die echt tegen de interviewer durfde te zeggen... Ja, dat weet ik op dit moment even niet. Daar moet ik over nadenken. Ja, dat hoor je niet meer. Hè? Ja. Het zijn lege one-liners met altijd iets van dat nep-optimisme erin.
Die hebben we ook gehoord vorige week bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. En toen was er ook de uitspraak van premier Rutte. Een uitspraak die jou heel erg heeft geraakt tijdens die verkiezingen. En dat is deze.
Een van de belangrijkste dingen in ons leven is toch een fijne plek om te wonen. Maar vaak zien we dat er flinke wachtlijsten zijn. En daarom is mijn opvatting dat mensen die van buiten naar Nederland komen... keurig achteraan moeten sluiten in de rij. Maar er zijn nog steeds gemeenten die asielzoekers wel voorrang geven. En we gaan toch niet dat jonge stel dat wil samenwonen... of die gescheiden vrouw die graag een plek voor zichzelf wil hebben... achterstellen bij mensen die van buiten komen.
Touché.
Joke Hermsen, jij noemt deze uitspraak een absoluut dieptepunt.
Nou ja, van onze premier. He, want er zijn natuurlijk genoeg rechtspopulistische politici... die hem al voorbijgestreefd zijn in hun zondebok-theorieën... of hun beschuldigende vinger of hun latent racistische uitspraken. Maar nu zelfs ook onze premier.
Dat had je niet van hem verwacht.
Nee, dat had ik echt niet verwacht. Dit is zelfs voor de VVD een stap te ver... Dat we de woningnood, de huidige woningnood... nu de asielzoeker die ook ergens moet een dak boven zijn hoofd moet hebben... gaan we hem verwijten. En dat doen we dan met die suggestieve teksten... van het leuke stel dat op zoek naar een huis is... wordt nou door die asielzoekers uit hun huis verjaagd. En het is stemmingmakerij. Als je de cijfers leest, berust deze uitspraak nergens op. Het is het falend woningbeleid... Van zijn eigen afgelopen regeringen die voor dit tekort heeft gezorgd. Maar je gaat doen aan wat Hannah Arendt al in haar dagen heeft geanalyseerd als zondebok-theorie. Dus wat er ook mis is en fout is, het zijn elke keer weer die asielzoekers.
Hoe komt het dat we zo individualistisch zijn geworden? Wat is de mechaniek daarachter?
Ja goed, meestal hoor je... dat het een van de symptomen van de toch het op hol geslagen kapitalistische of neoliberale samenleving is. Kijk, die kapitalistische samenleving die hebben we al enige tijd. Maar die werd tot enkele decennia geleden voortdurend gecorrigeerd door andere verhalen. Of het nu verhalen van de hippies of de provo's of het socialisme of de flower power. Of de, hè, dat waren belangrijke correctieven, zal ik maar zeggen, vanuit een sociaal empathisch bewustzijn op dat kapitalistische model. Mijn indruk is, en dat probeer ik ook in het essay Melancholie van de Onrust te verwoorden, maar ook al eerder, ook al in Kairos, dat die correcties zijn weggevallen. En met de ineenstorting van de grote alternatieve verhalen, als het marxisme bijvoorbeeld, zijn ook die kleinere pogingen, als het ware, om de wereld te verbeteren, is het wantrouwen daarin gestegen. Met als resultaat dat we ons feitelijk hebben neergelegd bij dat kapitalistische model en een beetje moedeloos denken. We kunnen die wereld niet meer veranderen. We kunnen die wereld niet meer verbeteren. Het is nu maar proberen om het voor mijzelf zo goed mogelijk te krijgen of te houden. Maar dat is dus niet een menselijk model. Want hoe dan ook, denk ik, hoop ik, wordt die mens door twee dingen gekarakteriseerd. Ik kom daar steeds weer op uit. Welk onderzoek ik ook doe, welk boek ik ook schrijf. Het zijn twee dingen die we vanaf dat we heel klein zijn. Daar worden we mee geboren, als het ware. Het ene is een verlangen naar verbondenheid. Leg die baby maar apart en zie hoe we schreeuwen om contact. Die mens is een sociaal wezen die graag verbonden wil zijn met anderen... en niet goed gedijt op zijn eigen egocentrisme. En het tweede is een verlangen naar... Of een nieuwsgierigheid, een creativiteit, dat volstrekt nieuwe kunnen scheppen. Dat onverwacht nieuwe kunnen creëren in de muziek, in de literatuur, maar ook in de politiek.
Onwaarschijnlijke muziek is dit, hè? A Castle in Heaven van Tord Gustafsson en Simien Tander. Muziek die ook te horen was in het kasteel van Gaasbeek.
In de kelder. Ja, of in de keuken.
Joke Hermsen, ja, de muziek die je daarvoor had gekozen.
Ja, je komt dan die keuken binnen. Dat is verduisterd. Er stond dan een kunstwerk van Jaap de Jonge. Dat is eigenlijk ook een kunstwerk over de tijd. Helemaal terug naar het begin van de film. Dat je dus schaduwen van bomen, ja, via een lamp, die en die boom zit op een soort bewegende band, dat je die op een muur projecteert. Dus eigenlijk het, nou ja, alsof je in de prehistorie van de film terugkeert en dan met die stem van Tander op de achtergrond. Het was echt prachtig. Ja, ja.
Die tentoonstelling heette Kairos. Ja. Zoals jouw boek ook van een aantal jaren geleden. Kairos, misschien niet zo bekend als Kronos.
Nee,
Kronos
helaas.
Is de god van de kloktijd. Ja. En Kairos is zijn kleinzoon. Hè?
Zijn rebelse kleinzoon. Ja, bij de Grieken was
het. De god van het geschikte ogenblik.
Ja, van de juiste timing.
Ja. Maar wat is dat precies, het geschikte moment?
Ja, moeilijk te beschrijven.
De tussentijd?
Ja, de tussentijd is ook een goede karakterisering. Mm-hmm. Intermezzo, interval, daar zit dat in. Hè? Dus mensen zou ik willen oproepen, vergeet niet regelmatig een interval in te plannen. En zo'n interval die karakteriseert zich in ieder geval door niets nuttigs te willen doen. En niet van hot naar her te willen hollen. En niet op een van de beeldschermen te zappen, te surfen, maar iets anders.
Kairos-tijd invoeren.
Ja, dus iets wat met meer mijmeren, nadenken, naar muziek luisteren of mediteren, wandelen, tuinieren. Die geest laten waaien of de ziel laten luchten. Dat is allemaal dat Kairos-interval. Wat die Grieken dus al onderscheiden van het voortrazen van de Chronos-tijd.
Ja, want is dat ook de ziekte van deze tijd, dat we die Kairos niet meer toelaten?
Nou ja, de ziekte. Je zou in ieder geval kunnen zeggen dat het jammer is dat wij de afgelopen 100 jaar steeds obsessievere klokkijkers zijn geworden. En dat heeft ermee te maken dat de kloktijd als een meetinstrument voor de hoogte van ons salaris werd ingezet. Met andere woorden, je loonzakje werd bepaald door het aantal kloktijduren. Daarvoor was die klok alleen maar een sieraad op de schouw. Maar vanaf het moment dat je werd betaald in aantal uren, zag je ook dat we steeds meer moesten gaan doen in hetzelfde aantal uren. En dat daar steeds, dat dus die klok dat eigenlijk onze vijand werd.
Met als gevolg heel veel burn-outs, depressies.
Met als gevolg dat we op behoorlijk gespannen voet met vadertje tijd. Het is vadertje tijd, Chronos. Het is, hij staat met een zeis en een zandloper in zijn hand. Hij vertelt aan ons dat er op zeker moment een eind aankomt. We krijgen een portie tijd. We hebben zo'n ongeveer 80 jaar als het goed gaat. En dan is er een eind aan en hij tikt die tijd voor ons af met zijn zandloper. Haaks daarop staat die kleinzoon. Wat volgens Plato de enige ware tijd was. Wat 20 eeuwen later door Erasmus de enige juiste tijd voor elke politicus, arts, kunstenaar, staatsman is om een belangrijke beslissing te nemen. Dus 20 eeuwen lang wordt die kairotische tijd als de ware, aandachtsvolle tijd gezien die je moet benutten, dat juiste moment moet pakken om, nou ja, een belangrijke daad te gaan verrichten. We zijn die vergeten en Chronos is overgebleven. En wat ik probeer te doen is om dat dubbele gezicht van de tijd voor ons westerlingen die alleen maar op die klok kijken, ja, weer een beetje aanschouwelijk te maken. Er is een verschil tussen tijd hebben, Chronos, en waarvan wij denken dat we er steeds minder van hebben, en zelf tijd zijn. Met andere woorden, tussen meten met zandloper of klok van de tijd of tijd ervaren. Nou, bij die tijd ervaren en bij die tijd zijn, zijn en tijd aan elkaar verbonden, daar komt die Kairos-tijd om de hoek kleuren. Heel eenvoudig gezegd, je zit al in dat Kairos-interval als je dat razen en tikken en opjagen van die klok even bent vergeten. Als je in flow bent, zoals die Hongaarse psycholoog dat noemt. Als het dus gaat stromen, als die tijd weer gaat stromen in plaats van tikken. En als we alles, nou ja, wat ons aan die haast en die gejaagdheid en daarvan weghaalt en onze verbeeldingskracht weer wordt aangezwengeld.
Hoe doe je dat zelf, die Kairos-tijd toelaten?
Ja, nou, ten eerste moet je voldoende lege plekken in je agenda laten. En dan bedoel ik ook echt lege plekken, lege tijd. Niet weer met een sportclub of weer een yogacursus of weer een. Want dan blijf je bezig, hè? Maar echt, durf die lege tijd. Oké, zet een muziekje op. Neem een boek op schoot. Zo begint het bij mij meestal. En dan komt van daaruit al dat mijmeren. Oftewel wat Ernst Bloch had voor hiervoor ook al over hadden. De broedplaats van de creativiteit noemt. Dat is die dagdroom. Weet je wel, vroeger, terwijl de meester vertelde, uit het raam staren. En dan al mijmerend begin je te dagdromen. Daar begint het. En wij hebben op dit moment, zijn niet alleen onze agenda's heel erg vol, maar ook de overige vrije tijd met beeldscherm als het ware dichtgemetseld, zodat dat belangeloze vrije mijmeren en dagdromen zo zeldzaam is geworden. En ook dat is het Kairos-interval.
Vandaar dat jij ook een pleitbezorger bent van de 25 uren werkweek. 5 uur per dag is meer dan genoeg.
Om allerlei redenen. Dat heeft veel meer redenen dan alleen maar dat je dan meer die kairos interval. Dat heeft ook met intergenerationele redenen. En dat we ook als 50-plussers die goed op het plus zitten, de nieuwe generatie moeten gunnen dat zij ook een carrière kunnen opbouwen. Dat het werk dus beter moeten gaan verdelen met nieuwkomers. Zowel de nieuwe generatie als ook daadwerkelijke nieuwkomers. Maar ook dat ze met z'n allen minder zullen moeten gaan verdienen om minder te gaan vervuilen. Dus het heeft eigenlijk drie belangrijke redenen waarom ik denk dat het de moeite waard is om in ieder geval het debat, gezien de cijfers voor burn-out, chronische vermoeidheid, jeugdwerkeloosheid enzovoort, gezien al die cijfers, dat we het debat daarover weer moeten openen.
Dino Lipatti met Ich rufe zu dir, muziek van Bach, is dat, Joke Hermsen? Ja, je hebt wat met Bach, hè? Maar ook met deze pianist, hè? Ja. Wie is hij precies?
Ja, het is een Hongaarse pianist die veel te jong overleden is.
33 was hij.
Ja, ongelooflijk. Het is echt een van mijn lievelingspianisten. En ik heb de cd ooit cadeau gekregen van een zeer goede vriend van mij, Thierry Pécastin. Kunstschilder. Van hem waren ook twee doeken te zien. Gelijk in de eerste zaal op Kairos Castle. En wat hij deelt met Lipatti, dat hij ook veel te jong is overleden. En hij heeft mij die cd op zijn sterfbed cadeau gedaan. En sindsdien, ja, speel ik dat heel regelmatig. Ja. Het is een gevoeligheid, weer gepaard aan kracht en intensiteit, die deze pianist aan de toetsen weet te ontfutselen.
Ja. Die het is ook die muziek van Bach, hè?
In Bach is natuurlijk, het, ja, wat moet je het zeggen? Het is
het genie van de melancholie. Op dit moment hoorden we elke dag op de Nederlandse radio de Matthäus Passion.
Het is Pasen natuurlijk.
Ja, die misschien, het zal voor de Vlaamse luisteraars verrassend zijn, bijna door elke Nederlander voor delen meegezongen kan worden. Sterker nog, we organiseren ook Meezing Matthäus.
Ja?
Waar dus geen koor is, maar waar gewone mensen in de zaal alle liederen meezingen. Vooral bij die passiemuziek. Het is echt tot muziek gestolde melancholie wat je daar hoort.
Ja.
Ja.
Heeft deze dag voor jou nog betekenis? Pasen, de dag waarop Jezus verrijst?
Ik heb erover geschreven in mijn debuutroman. Deze hele week. Met de Witte Donderdag en dan de Vrijdag. En dan... En dat heb ik weer te danken aan Hannah Arendt. To us a child is born. Die zin, een christelijke zin, ons is een kind geboren, acht zij tot de meest hoopvolle filosofische zin die ooit geschreven is. Augustinus gaat er, dat was natuurlijk, zij heeft haar proefschrift over Augustinus geschreven, over het liefdesbegrip bij Augustinus. En die zin, ons is een kind geboren, is niet alleen hoopvol omdat er weer een mens bij is, maar omdat met de geboorte van die mens ook het nieuwe begin, het principe van het opnieuw kunnen beginnen, weer geboren wordt. Weet je wat? Ik ga het over een hele andere boeg gooien. Ik ga mijn leven veranderen. Ik ga mijn leven verbeteren. Ik ga een andere koers varen. Dat kunnen wij, zelfs als we, zoals Hannah Arendt, door de nazi's op de hielen gezeten, tot drie keer toe gearresteerd wordt en tot drie keer toe weten ontsnappen. Dan nog blijven we geloof hechten aan dat principe van het nieuwe begin. En dat klinkt allemaal door volgens haar in dat zinnetje, ons is een kind geboren.
Is er voor jou ook een nieuw leven begonnen toen jouw kinderen werden geboren?
Nou, dat kun je wel zeggen.
Allicht.
Ja,
hoe
zeker.
Hoe anders was dat, dat leven als moeder voor jou?
Nou, ik heb er wel eens over nagedacht. En het komt toch eigenlijk hierop neer, Friedel, dat zodra die kinderen geboren worden, allemaal leuk en aardig met het principe van het opnieuw beginnen, maar dat ook je vrijheid als moeder toch een tijd lang flink ontnomen wordt. He, dus je zult toch eerst een flink aantal jaartjes heel goed moeten zorgen en begeleiden en heel veel liefde geven en heel goed naar ze kijken. En ze de ruimte geven en die eigen creativiteit toch op een iets lager pitje moeten zetten. Nou ja, ik heb geprobeerd het te combineren. En als je dat doet, dan worden het tropenjaren. Dat zijn het in mijn geval ook geweest.
Ja.
Dus ja, maar dan nog.
Heb je ondertussen je vrijheid terug?
Ondertussen heb ik mijn vrijheid voor een deel terug.
Ja, wat helemaal, is er van hen geworden?
Het zijn allebei notabene studenten filosofie geworden. Maar de een, de dochter, die doet er ook verloskunde bij. Wat ik natuurlijk heel leuk vind. Omdat
wat
zij
een bijzondere
daarmee,
combinatie.
Ja, omdat ze daarmee eigenlijk Socrates en zijn moeder. Want de moeder van Socrates was ook vroedvrouw. En Rodante die vond eigenlijk die studie filosofie, nou ja, toch wel heel eenzijdig, wat rationeel en masculien gekleurd. En dacht, ik ga iets heel anders. Echt ook met veel fysieker, aardser en nou ja, vrouwelijker van aard is. Dus het doet nu die beide. En het leuke is natuurlijk dat Socrates zelf de filosofie met de verloskunde vergeleken heeft. Dat je eigenlijk voortdurend probeert om door maar kritisch te blijven zijn en goed te kijken. En vragen te stellen. He, zo jezelf en anderen een nieuw inzicht te doen baren. He, en dat is die maieutiek van Socrates, wat letterlijk eigenlijk ook verloskunde betekent. Ja.
Jouw kinderen behoren tot de millennium generatie,
ja.
Geboren tussen 1980 en 2000.
Ja.
Wat is er zo typisch volgens jou aan die millennium generatie? Doen ze het goed?
Ik heb daar in Kairos iets over proberen te schrijven. En ik heb dan vastgesteld dat een aantal jaren later ik weer zoveel verschillen daarop zie. Dat ik eigenlijk mezelf heb beloofd om niet meer algemene uitspraken over een generatie te doen.
Nee.
Want ze kloppen gewoon niet. Je kunt misschien een paar algemene tendensen zien, zoals dat zij bijvoorbeeld allemaal opgroeien in redelijke welvaart, althans in Nederland, omringd door technologie. Waar zij kennen geen
pre-digitaal tijdperk zoals wij. En zij weten niet wat het is om een brief te schrijven die er een paar dagen over doet. Dat men dan ook een paar dagen kan nadenken over het antwoord. Dat er heel veel tijd, reflectie en alles is verstreken voordat er weer opnieuw geschreven wordt. Nee, er wordt een mail gestuurd en als je dezelfde dag niet antwoordt, dan krijg je weer een bericht of je de mail niet ontvangen hebt. Dus is een enorme acceleratie in onze communicatie ontstaan waar zij mee moeten dealen. Mm-hmm. Waar zij de juiste vorm voor moeten vinden. En je kunt vaststellen, als je ziet naar het toch hoge aantal depressiviteit en ook burn-outs bij twintigers, dat dat nog niet helemaal gelukt is. Dat is een uitdaging voor hun. Mm-hmm. Hoe om te gaan met die technologie en die digitalisering en alles wat daarbij komt met aan privacy en anonimiteit en eenzaamheid enzovoort. En welke vorm gaan we daaraan geven? Ik denk dat dat voor hun een behoorlijk grote kwestie gaat worden.
Heel veel kinderen van de millenniumgeneratie zijn kinderen van gescheiden ouders, hè? Mm-hmm. Die van jou ook.
Zeker, ja.
Is dat iets wat je graag anders had gehad? Had je het anders verwacht?
Ja. In zijn algemeenheid vind ik het ook weer moeilijk om daarop te antwoorden. Omdat natuurlijk de scheiding voor veel mensen ook een bevrijding is en een nieuwe kans en een nieuwe mogelijkheid.
Een nieuw begin.
Een nieuw begin. Maar die ook altijd met verdriet en verlies gepaard gaat. En iedereen moet daar de juiste afweging in maken. En dat is een moeilijke afweging. En ik zou wel graag willen, en daar heb ik natuurlijk de roman Blindgangers over geschreven, dat we het aantal vechtscheidingen zouden kunnen minimaliseren. En dat er veel meer begeleiding komt om het niet tot zo'n vechtscheiding te laten worden, waar uiteindelijk alleen de kinderen de dupe van zijn. Goed, daar ging die roman Blindgangers over. Ik denk dat we ook naar nieuwe samenlevingsvormen op zoek zijn. En ik zie daar ook al enkele van gebeuren. De meerdere generatiewoningen, bijvoorbeeld. Het kangaroo wonen, zoals we dat ook wel noemen in Nederland. Zeg maar de oude stolpboerderijen die opgekocht worden door een aantal mensen, waar en een jong stel in woont met kinderen en al een echtpaar of iemand die met pensioen is en nog wat anderen, en die gezamenlijk zo'n gemeenschap, inclusief de zonnepanelen, de moestuin en de eigen kippen, organiseren. Mm-hmm. Dus een soort nieuwe autonomie die door duurzaamheid, lokaliteit en gemeenschappelijkheid gedragen wordt. Dat zal ook een nieuwe toekomstvisie kunnen zijn.
Broken bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July. Time to be saying goodbye. Summer is gone, our love will remain like all broken bicycles out in the rain.
Motor cars, handlebars, bicycles for two. Broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two. Sentimental jamboree. Bye, bye,
bicycles. Don't tell my folks. 'Cause all those playing cards pinned to the spokes laid out like skeletons out on the lawn. The wheels won't turn when the other half's gone. Seasons can turn on a dime. Somehow you give me will always stay. They're broken, but I'll never throw them away.
Broken Bicycles. We hoorden Anne-Sophie van Otter samen met Elvis Costello. Wat een combinatie.
Prachtig.
Joke Hermsen. Ja, jij vindt het prachtig, hè?
Ik vind het zo mooi.
Had je daar graag gestaan in de plaats van Anne-Sophie van Otter?
Ja,
wat
zeker.
Wat een onbereikbaar podium is natuurlijk.
Zoals ik al zei, ik had graag al mijn lezingen gezongen. En zo ben ik eigenlijk een totaal gefrustreerde muzikus. En had ik ook graag in de schoenen van Anne-Sophie gestaan. En af en toe in de auto moet ik ook bekennen dat ik dan met Jaap de Jonge ga helemaal losgaan samen op dit nummer.
Dat kan. Als het in de auto is met gesloten ramen, waarom niet? Waarom niet?
Ja. Ja.
Deze zomer word je 57?
Ja, klopt. Ja.
Wordt dat gevierd ergens in Frankrijk?
Waarschijnlijk. Ja. Tot nu toe is dat vaak aan lange tafels in de tuin in Frankrijk gevierd, ja.
Want daar heb je een plek, hè?
Daar hebben we een plek. Met een aantal kunstenaars hebben we daar een oude herberg gekocht. Die we ook helemaal gerestaureerd hebben. En waar ik elke zomer ook filosofische workshops geef.
Want welke mensen komen daarop af?
Heel verschillend. Veel Vlamingen ook trouwens. Ja? Heel veel Vlamingen. Het is een plek in de Bourgogne. En het is een hele mooie plek natuurlijk. Zowel cultuur als natuur. Het is zowel tot rust komen als ook kijk, wat dieper op de stof in kunnen gaan. Want zo'n lezing, dat duurt een uurtje. Dan kun je nog wat vragen stellen. Maar het is maar een aanstippen. En als je dan zo 5 dagen achter elkaar een paar teksten kunt lezen en die kunt delen, dan komt het zoveel dieper binnen. En dan wordt er zoveel meer gedeeld. Dus dat ik dat nu al, al 7, 8 jaar doe. Met veel plezier.
Ja.
En dit jaar zal het gaan over het landschap van de herinnering. En ook mede naar aanleiding van de roman. Omdat ik zelf dat thema tijd en herinnering, hoe ouder ik word, hoe mooier en belangwekkender ik dat begin te vinden. Ja. En me ook wel eens zorgen maak dat we er te weinig tijd daarvoor nemen. En je stelt je ook altijd een beetje een Proustiaans situatie voor, toch? Dat we te weinig tijd nemen om dat cakeje weer eens in die lindenbloesemthee te dopen en gewoon wat voor ons uitmijmeren, waardoor we ineens dat hekje horen klingelen en ineens in die herinnering zitten dat we naar bed worden gebracht en een kus van onze moeder krijgen. Kijk, Proust is dat het gelukzaligheid van zo'n onverwachte herinnering die alleen dankzij niets doen of mijmeren of dagdromen krijgt toebedeeld. Die gelukzaligheid die ontbreekt ons soms. We zouden wat meer tijd en ruimte voor moeten nemen.
Dat is wat jij van plan bent de volgende jaren. Ja. Wat nog meer? Wat zou je echt nog willen in het leven?
Ik heb net de balans opgemaakt. Ik heb 12 boeken gemaakt in 25 jaar. 6 essays of 6 romans. En behalve dat ik nog dus wat ga delen, zoals die workshops in Frankrijk, en dat lezingen gaan geven, ga ik qua schrijven het even af laten weten. Ik ga echt een pauze nemen. Ik ga denk wel in de dagboeken, waar ik altijd in schrijf, en brieven schrijven. Maar ik heb mezelf beloofd om het komende jaar nog geen nieuw project aan te vangen.
Wordt dat moeilijk?
Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het nodig is.
Ja.
Omdat ik natuurlijk de afgelopen jaren wel heel veel gepubliceerd heb. En ook heel veel lezingen en interviews. En ik heb echt die rust nu nodig om weer tot nieuwe inspiratie te komen. Ook daar hadden de Grieken trouwens een woord voor. Hè? Waar hadden ze geen woord voor? Maar Plato noemt dat nadrukkelijk. Het begrip scholè. Niets doen. Vrije tijd. Even niets inplannen. Niets willen. En dankzij die scholè kan je in dat kairos-interval, in die tussentijd komen. En als je daar eenmaal zit, dan begint het altijd weer te stromen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dus daar hoop ik dan maar op.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Ik wil de mensen een hele mooie zondag, een mooie paaszondag toewensen. En de hoop uitspreken dat het ons allemaal toch zal lukken om waar en hoe dan ook weer ergens een nieuw begin te maken.
Zullen we nog eindigen met die fantastische muziek van Ibrahim Malouf?
Ja, heel graag.
Muziek van Ibrahim Malouf om dit gesprek mee te beëindigen. Joke Hermsen, hartelijk dank voor dit zeer fijne gesprek. We zetten zo meteen alle info op onze website radio1.be. Volgende week verwacht ik hier filosoof Pieter Adriaans. En dan wens ik iedereen nog een heel fijne zondag, een fijne Pasen. Dank je wel.